Ik weet niet hoe het bij u is, maar deze week voelde voor mij zo plakkerig, alsof je door het huis loopt en overal blijven er kleine draadjes aan u hangen. Van die dingen waar je achteraf denkt, amai, hoe ben ik hier nu weer in meegezogen? En ik had drie van die draadjes. Eén, die Chinese Trump die ineens naar Amerika zou gaan. Twee, China dat weer sancties uitdeelt aan Amerikaanse defensiebedrijven. En drie, dat rare spel van een Chinese video die zogezegd over Amerika gaat, maar eigenlijk iets anders wil zeggen.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Plakkerig is het woord. Je opent je gsm en je denkt, ik ga één ding checken en twee uur later zit je te kijken naar een mens die een ander mens imiteert en ondertussen is er ergens een diplomatieke ruzie bezig. Maar allez, pak ze één voor één. Begin eens met die Chinese Trump, want dat klinkt nog het meest onschuldig.
Oké, dus er is een kerel, Ryan Chen, en die doet een Trump-imitatie. Niet politiek Trump, maar echt de show. De handgebaren, de zinnen die halverwege veranderen, dat over de top enthousiasme. En hij zegt, ik ga in januari naar de VS. En er is een idee dat rondgaat, hoe zot zou het zijn als die in het Witte Huis de echte Trump ontmoet.
Maar dat is toch gewoon content, dat is toch TikTok-gedoe, geen geopolitiek.
Exact. En dat is net het punt. Het is alsof je een café uitbaat en je hebt al weken ruzie met de buren over lawaai, een parkeerplaatsen en ineens komt er een straatmuzikant binnen die keigoed is en iedereen lacht en voor 10 minuten vergeet je waar je kwaad om waart. Moment, humor, kan door de deur glippen waar politiek niet meer binnen geraakt.
Oké, dus je zegt eigenlijk, in een wereld waar alles direct kampen wordt, is een grap soms het enige dat nog niet direct als vijandig wordt gelezen.
Ja. En die nieuwsbrief zei ook, die imitator is opvallend gedisciplineerd. Hij blijft weg van, ik steun dit beleid of ik haat die partij. Hij doet hotpot turkus en straatbabbels, maar in Trump-cadans. Dat verlaagt het risico dat het ineens een officieel symbool wordt.
Maar wacht even, waarom zou een normale Vlaming daar iets om geven, buiten haha grappig?
Omdat dat toont hoe bestuur nu werkt. Niet alleen met wetten en persconferenties, maar met clips. Zoals, je hebt niet alleen een burgemeester, je hebt ook een Instagram-account dat mee de stad bestuurt. Als de Witte Huislogica is, bereik is infrastructuur, dan is zo'n ontmoeting bijna beleid in mini-formaat. Geen handtekening, maar wel een beeld dat bij miljoenen blijft hangen.
Wacht, dus eigenlijk zeg je gewoon dat zelfs een onnozele imitator ineens een soort smeerolie kan zijn, omdat iedereen zo moe is van ruzie, dat je blij bent met iets dat niet ontploft. Oké, dat kan ik volgen.
En dan krijg je direct de schaduwkant van diezelfde week. Want terwijl je lacht met Chinese Trump, gaat het echte Trump-tijdperk verder met grote wapenverkopen aan Taiwan. En China reageert met sancties op Amerikaanse defensiebedrijven.
Ja, en dat is dan het tegenovergestelde van onschuldig. Dat is zo van, hier is het mes op de tafel.
Voilà. En ik wil dat simpel uitleggen met een metafoor. Stel, je woont in een rijhuis. Uw buur koopt een gigantisch alarmsysteem en zet camera's en prikkeldraad. En jij zegt, amai, u trouwt mij precies niet. En die buur zegt, nee, het is defensief, gewoon om mij veilig te voelen. En dan begint jij niet met praten, jij begint de firma die dat alarmsysteem levert te boycotten. Die mannen mogen hier niet meer leveren, geen zaken meer doen, niks. Dat is ongeveer wat China doet. Sancties op bedrijven en zelfs op executives.
Maar ja, dat is toch vooral symbolisch, hè? Die Amerikaanse wapenbedrijven gaan toch niet wakker liggen van geen visa naar China?
Soms is het symbolisch, ja. Maar het is ook een signaal naar iedereen rond. Als je meedoet aan dit dossier, dan maken we het u lastig. Je hoeft niet altijd de grootste speler te raken. Je moet soms gewoon tonen dat je bereid bent om het spel vuil te maken.
En dat menselijke daarachter is eigenlijk gewoon angst, hè? Angst aan beide kanten en dan doet iedereen alsof het rationeel is.
Ja, en wat mij daarin treft, dat kalm moment na overleg, dat wordt beschreven als heel fragiel. En dan, boem, kerstperiode, sancties. Dat is precies als een familiefeest waar iedereen zegt, we gaan dit jaar niet ruzie maken. En nog voor de soep staat er ene mens met een oude rekening te zwaaien.
Dus je hebt eerst humor als smeerolie en dan wapens als zand in de motor. En allebei zijn eigenlijk manieren om met hetzelfde om te gaan. Een relatie die op is, maar waar je niet uit kunt stappen.
Dat is mooi gezegd, ja. En dan het derde draadje. Dat vond ik het meest slinks eigenlijk. Die China Watching Test met een video op Bilibili die zogezegd over Amerika gaat. 1776, gevecht 1865. Twee startpunten van wat is Amerika eigenlijk. Maar de clue is, iedereen die meekijkt voelt, dit gaat niet over Amerika, dit gaat over China.
Ah ja, dat is zo'n klassieker. Je praat over de buren om iets over je eigen huis te zeggen. Maar wat is de truc juist?
De truc is simpel. Hij maakt twee versies. Eén versie voor YouTube, die heel direct China aanspreekt, en één versie voor binnenlands publiek, waar hij China vervangt door Amerika. Dat is alsof je in een druk café iets wil zeggen over uw baas, maar je zegt, mijn vriend zijn baas is echt een klootzak, en iedereen weet wel wie je bedoelt. Gok ik mij vol aan een klein schuimje.
Maar, en dat is om de censor te glippen.
Ja, en de inhoud, ik ga het niet breed trekken, maar de kern is, je hebt een groot nationaal verhaal dat zegt iedereen is één familie. En dan heb je mensen die zeggen, ja maar in die familie voelt de meerderheid zich precies ook gebruikt. En dat is mega gevoelig.
Maar dat is toch gevaarlijk terrein, hè? Dat begint snel naar wij-zij te ruiken. Zeker als je zegt, de meerderheid is slachtoffer.
Klopt. En daarom is dat zo'n filosofisch dessertje. Het gaat over hoe je een samenleving samenhoudt als je tegelijk modern wil zijn en iedereen wil integreren. Metaforisch, je renoveert een oud huis. Je zegt, we gaan er één schoon modern huis van maken, maar sommige mensen voelen, ja maar gesloopt precies altijd mijn kamer als eerste. En dan wordt het geen renovatie meer, maar een ruzie over wie belangrijk is in dat huis.
Wacht, dus eigenlijk zeg je gewoon dat die strijd over jaartallen, 1776, 1865, of in China dan andere jaartallen, dat is eigenlijk een dekmantel voor wie krijgt respect en wie moet zwijgen.
Exact. En dat linkt terug naar die andere twee topics. Bij die Chinese Trump zie je, mensen snakken naar iets dat niet meteen escaleert. Bij die sancties zie je, staten sturen signalen via straf en dreiging. En bij die allegorievideo zie je, mensen zoeken woorden om iets te zeggen dat ze eigenlijk niet mogen zeggen. Allemaal communicatie onder stress.
Amai. En dan is de takeaway voor de week niet lees meer nieuws, maar eerder let op hoe je praat of hoe anderen u laten praten.
Ja, één takeaway. Als je merkt dat je zelf alleen nog in sloganen kunt praten over je werk, je sector, zelfs je familie, dan is het waarschijnlijk stresscommunicatie. Dan is het tijd om te vertragen en één vraag te stellen in plaats van 10 meningen te hebben.
Oké, concrete vraag aan de luisteraar dan. Echt zo aan de keukentafel.
Welke conversatie in je leven voelt momenteel allegorisch? Waar je over iets kleins praat, een planning, een budget, een collega, maar eigenlijk gaat het over erkenning, vertrouwen of angst om controle te verliezen. Stuur ons één voorbeeld, anoniem mag ook, en dan proberen wij het volgende keer te ontleden zonder dat we er een ruzie van maken.
En nu ga ik koffie bijschenken, want anders wordt dit hier ook sanctieachtig.
Tot volgende week, mensen. Tot volgende.